Zo, goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat is geen routineuitspraak. Dat is het voorrecht hem te mogen ontmoeten die ons gekocht en betaald heeft. En die troont in de hemel en die onze levens kent en bestuurt. En die zijn geest aan ons heeft toevertrouwd, opdat we licht mogen zijn en zout. Maar ook elkaar meenemen in het grote avontuur waarin hij ons heeft geplaatst om deel te mogen zijn van zijn plannen en zijn werken. Welkom in de genade van onze Heer Jezus Christus. Ik wil met u graag deze morgen nadenken over de goede herders. En ik moet eerlijk zijn, wanneer ik daarover nadenk of dat hoor, dan denk ik, dat weet ik al. Waar staat het ergens in de Bijbel? Johannes hoofdstuk 10. Allee, zoek het al maar op. Johannes hoofdstuk 10. Maar weet je, er is in de schrift niks wat je eigenlijk al voldoende weet. Omdat het kennen van de Heere is niet alleen logica. Het verhaaltje van de goede herder, de zondagsschool, staat er vol van, als het ware. Maar de vraag is natuurlijk of je het verhaaltje kent, de vraag is of je de herder kent. En wanneer je het woord van God leest, dan is het de bedoeling om hem te ontmoeten. Telkens weer opnieuw. En je kan jaren in de gemeente zitten en denken, oh, dat weet ik al. Maar als je hem telkens weer opnieuw ontmoet, dan is er altijd iets diepers. Altijd meer van hem. Altijd beter kennen. En het is mijn verwachting en mijn hoop dat ik even bij hem stil mag staan. Want als je ziet wie hij is en hoe hij leidt, dan inspireert je dat ook om anderen te leiden door datgene wie jij in hem mag zijn. Johannes hoofdstuk 10 vanaf vers 1 en ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus zei dan opnieuw tot hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen, opdat ze leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen, maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht, en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijne. En wordt door de mijne gekend, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb de macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden, en velen zeiden van hen, hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen, waarom luistert u naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene, kan een demon soms ogen van blinden openen? Tot daar, de goede herder. Het deed mij altijd denken aan een soort wolkschaapjesverhaal. Maar als je dit leest, dan is het geen wolkschaapjesverhaal. Dit is een confrontatie. Dit is licht tegenover duisternis. Dit is de openbaring van Jezus Christus. Niet een soort zoete sfeer van veiligheid van de schaapjes in de kooi en de herder die ervoor zorgt. Nou, dat is er ook wel. Maar hier is een proclamatie van de Heer Jezus die eigenlijk adembenemend is. Er is een passende discussie geweest met de farizeeërs. Het stuk in hoofdstuk 9 gaat over de blindgeborene, die door de Heer Jezus wordt genezen op een sabbat. En een van de dingen waar de farizeeërs grote moeite mee hebben, is die proclamatie van de Heer Jezus die zich voordoet alsof dat hij God zelf is. En die confrontatie vind je hier ook weer opnieuw terug. Ze kunnen het maar niet vatten wie hij is. Hoofdstuk 9, vers 16 bijvoorbeeld. Daar staat, sommigen dan van de farizeeërs zeiden, deze mens is niet van God. Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En vers 24. Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was en zeiden tegen hem, geef God eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. En in die context zegt de Heer Jezus, ik ben de goede herder. Het is een uitspraak van confrontatie. Met mensen die vragen, wie is hij? En hij komt niet van God, hij is een zondaar. En even verder op het einde, naar het einde van hoofdstuk 10 toe, in vers 20, hebben we ook gelezen, hij is door een demon bezeten. Ik ben de goede herder. De blindgeborene die snapte dat. Op het eind van zijn geschiedenis staat en hij aanbad hem. Wie is die Jezus? Ik ben de goede herder. Waaraan denkt een Jood wanneer de Heer Jezus die woorden uitspreekt? Psalm 23. Dit is confrontatie. Dit is ik ben. De grote ik ben. Die zich openbaart aan Abraham, Isaac en Jacob. De Heere die is. Ik ben. Een proclamatie tegenover tegenstand, een proclamatie van gezag, van eigendomsrecht, van goddelijke status, van vermogen om leven te geven en te beschermen. Een verklaring van eenheid met de Vader. Ik en de Vader zijn één. Voorwaar, ik zeg u, ik ben de goede herder. De goede herder komt de schaapskooi binnen langs de deur. Met andere woorden, hij komt via de juiste weg op de juiste wijze. De schaapskooi was een open ruimte met stenen eromheen. En er was een plek waar de deur was. Alleen, dat was gewoon geen deur. Het was een open gat. De schaapskooi werd eigenlijk beveiligd door de herder zelf. Hij lag in de deur. Hij was de deur. En schapen gingen binnen en buiten, doorheen het gat, langs het lichaam van de herder, van de deurwachter. En de Heer Jezus zegt, ik ben de deur. Zijn lichaam is de deur. Zijn lichaam is de beveiliging tegen geroofd worden, tegen de zonde. Zijn bloed heeft gevloeid voor onze reiniging. Ik ben de deur. Dat betekent, je kan langs mij binnen, maar ook als je langs mij binnenkomt, dan heb je een pasje nodig om binnen te mogen. Je moet mijn schaap zijn. En als je binnen bent, dan ben je ook veilig. Nou, toch wollige schaapjes, maar ik ben de deur. De dief komt niet langs de deur. Die komt langs een andere weg. De Heer Jezus komt langs de deur op de juiste wijze. Gezonden door de vaders. Gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Johannes hoofdstuk 18. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. Hij is zelf ook de waarheid. Ik ben de waarheid. Hij komt geboren uit een maagd. Hij komt uit de stam van David. Nou, we gaan niet alle profetie uit het testament op een rij zetten. Maar hij komt langs de juiste weg. Hij is de juiste herder. En als het over deurwachters gaat, je zou kunnen zeggen dat Johannes de Doper is misschien wel de deurwachter. Maar hij is zelf ook de deurwachter. Hij is zelf de deur. Gezonden door de Vader. Ik ben de goede herder. De herder in Jesaja 40 zegt God, als een herder zal hij zijn schapen, zijn kudde weiden. Het gaat om God zelf. Maar in Ezechiël 34 wordt over de herder gesproken als mijn knecht David. En hier heb je weer die eenheid tussen de Vader en de Zoon. De Heere, ik ben. En de Heer Jezus, die zegt, ik ben. De Heere is mijn herder. Van de dief weet je niet waar die vandaan komt, maar onze herder komt van de Vader. Ik heb mezelf de vraag gesteld, waar kom ik vandaan? Wat is mijn toegangspoging om in de gemeente iets te betekenen? Of om een broeder of zuster verder te helpen? Als ik een mentor wil zijn voor anderen, waar ligt mijn roeping dan? Hoe breek ik binnen? Of kom ik toch langs de deur? Ik denk dat het in de menselijke natuur zit om pogingen te ondernemen om je macht en je invloed uit te oefenen en te verspreiden. Dat hoeft op zich niet negatief te zijn. De vraag is alleen met welke motivatie en waar komt de kracht vandaan. En ik merk heel veel mensen die dat proberen tot stand te brengen in de gemeente, maar tegen grenzen aanlopen en er niet in slagen om van betekenis te zijn en daardoor ontmoedigd geraken. En soms slaag je er niet alleen in, soms word je ook gewoon uitgerangeerd. Er wordt jou geen taak toevertrouwd die jij denkt te kunnen hebben. Ik weet niet of dat aan u is voorgevallen, bij mij wel. En ik heb moeten leren om te komen langs de weg die God voor mij heeft. En niet langs de weg waarvan ik dacht dat het de beste en de meest invloedrijke zou zijn. En de weg die God heeft, is de weg van het afleggen van je leven, zodat je lichaam wordt geofferd tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. En zoals de Heer Jezus zijn lichaam de deur is en de beveiliging van de schapen, zo is het offer van mijn lichaam ook de deur en de beveiliging van hen die God aan mij toevertrouwt. Als mijn offer in overeenstemming is met het offer van de Heer Jezus, dan is het veilig om langs mij binnen te komen. Maar als ik in mijn lichaam sta in eigen kracht en vermogen, dan is het levensgevaarlijk voor iedereen die zich aan mij verbindt. Je moet leren sterven aan jezelf. Dat is een groeiproces. Maar wees niet ontmoedigd als je belemmerd wordt in datgene waarvan je denkt, dat zou mijn plekje eigenlijk moeten zijn. Want op het moment dat dat gebeurt, leef je onder de machtige hand van God die jou vernedert om te komen op de plek waar je moet zijn, namelijk gewoon gebroken. Zodat je niet in eigen vermogen, maar in zijn kracht, door zijn woord en zijn geest, herder kan zijn voor een ander. Dus, langs welke weg kom jij de schaapskooi binnen en is jouw lichaam eveneens verbroken, zodat het veilig is voor anderen om langs jou de Heer Jezus te leren kennen. De goede herder roept ook met zijn stem, een bekende stem. Vele stemmen, media, vrienden, leiders, je eigen begeerte. Maar de Heer Jezus, zijn stem is een bekende stem. De schapen kennen hem en ze horen naar zijn stem. Het staat er zo vanzelfsprekend. En er zijn zoveel mensen die ik ontmoet die zeggen, wat is Gods wil? Hoe kan ik de stem van God verstaan? En hier staat het alsof het niks is. Mijn schapen kennen mij en zij horen naar mijn stem. Weet je, broeders, het is ook niks. Ik bedoel, niks in de betekenis van dat het niet veel voorstelt, maar het is ook heel simpel. Het is echt heel simpel. Wie mij lief heeft, zal mijn woord bewaren, zegt de Heer Jezus. Nou, laten we daar al eens beginnen. Als je verwacht dat God jou leidt in je bediening in de gemeente, of in je gezin, of waar je dan ook thuis hoort, dan is de eerste vraag, wat doe je met de dingen die je al van hem hebt gehoord, en waarvan je weet dat het zijn stem is, die jou roept om te doen wat er gewoon gedaan moet worden. Het is heel simpel. Het is zo vanzelfsprekend. Maar vaak laten we de vanzelfsprekende dingen liggen, omdat we hogere doelen en hogere verwachtingen en hogere dromen en hogere visies hebben, die mogelijk ook wel van de Heere zijn, maar waarvan hij zegt, als je daar wil komen, als je daar gebruikt wil worden, begin nu maar eens te doen met datgene waarvan je gewoon simpelweg weet dat ik het van je vraag. Het zijn soms heel simpele dingen. Hoe je je tijd besteedt achter de computer, hoeft niet noodzakelijk met verkeerde dingen te zijn, maar er wordt zoveel tijd verprutst aan allerlei zaken achter een computer. Zal ik Facebook noemen? Nou, ik heb het al genoemd. Al je vrienden die daarop zitten, tenminste als je Facebook hebt, zijn dat vrienden? Nou, een paar wel. Maar kan je zo verteren van binnen dat al je emotie en al je aandacht en al je tijd gaat naar nep? Want het is een nepmedium. Net zoals televisie trouwens. Je zit daar te zitten en je wordt door nep-emoties aangeraakt en je wordt opgegeten emotioneel van binnen. Door nep. Dat zijn dingen die mij aan het denken zetten. Met de vraag van, als ik de stem van de Heer Jezus wil horen, dan wil ik tijd voor hem maken. En een van de dingen die dan voor mij belangrijk zijn, is gewoon opletten waar ik mijn tijd aan besteed, onder andere achter de computer. Maar ook met andere dingen. De schapen horen naar zijn stem. Ik heb een schoonbroer, die is schaapherder. En op een dag nam hij ons mee naar zijn weide, waar zijn schapen staan, er was niks te zien. Het was wel een heuvel, en hij zei, de schapen staan achter de heuvel. Ja, daar hadden wij niks aan, want wij kwamen om de schapen te zien. Dus hij riep op zijn schapen. En jawel, daar kwamen ze, één voor één, over het heuveltje naar beneden. En toen ze wat dichterbij kwamen, en wij stonden met elkaar te praten, bleven ze staan en ze zetten geen stap meer vooruit. En mijn schoonbroer zei, ze zullen niet dichterbij komen, want ze horen jullie stem. En zolang ze jullie horen, blijven ze weg. Ik moest even 20, 50 meter opzij gaan staan. En toen riep hij zijn schapen en ze kwamen direct allemaal. Dat is het beeld wat de Heer Jezus hier... De schapen kennen de herder. Ze weten dat het daar veilig is. En ze kennen ook de stem van de tegenstander. Ja, de stem van de tegenstander is elke stem die niet de Heer Jezus is. Zo wil ik hem kennen. En ik moet eigenlijk beginnen met die dingen te doen waarvan ik weet dat die roept. Want mijn herder, die roept met bekende stem. En hij kent mij bij mijn naam. Ik ben eigenlijk benieuwd welke naam. Mijn naam is Jozef. Al mijn vrienden zeggen Jef. Hij kent, hij weet waar die Jozef vandaan komt. dat heeft een geschiedenis. Maar hij weet ook wat het betekent om Jef genoemd te worden. En doordat hij mijn naam kent, zoals elke mus die valt en elk haar op mijn hoofd, weet ik dat hij ook precies weet wat ik nodig heb en wat mijn roeping is en op welke weg hij mij wil leiden. En als ik kromme wegen heb, welke dan de rechte wegen zijn waarin hij mij wil aansturen. Hij kent mij volkomen. Het betekent dat er een roeping is die bij mij past. En een uitnodiging om iets te betekenen voor de gemeente van Jezus Christus en de andere mensen die daarin zijn. Vanuit die persoonlijke relatie met hem. Mijn schapen kennen mij en volgen. Dat is zo logisch. Als je hem kent, dan volg je. Dan is er actie op basis van vertrouwen. Dus, hoe zit het met jouw intimiteit met de herder? Hoor je nog met geestelijke oren en zie je nog met geestelijke ogen en drink je uit de bron van levend water, zodat je zijn stem kan verstaan? De herder is ook uniek en exclusief. Ik ben de goede herder. Er is er maar eentje. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Hij is uniek en exclusief. Hij is de goede herder. De juiste, de goede, moreel goed, maar ook degene die het kan. Het woordje wat hier staat in het Grieks voor goed betekent excellent. Magnifiek, alles overtreffend, vermogend, in staat zijn om. Hij is een goede herder. Als je zegt, dat is een goede politicus, als die, ja, die bestaan ook wel, ja. Dan betekent dat vaak niet, dat is iemand die nu eens integer en een goed karakter heeft. Maar het betekent vaak dat je daarmee bedoelt, die weet zijn ding te regelen en die weet zijn doelen te bereiken. Nou, de Heer Jezus is én integer en moreel goed, langs de ene kant, en tegelijkertijd vermogend om te doen waarvan hij zegt dat hij is. Ik ben de goede herder. Het is de goeie. En hij is de enige. Hij is de enige weg, de enige deuren, de enige waarheid, de enige weg tot het leven. Die waarheid wil ik nog wel eens proclameren. Ik kwam een paar weken geleden in twee verschillende gebouwen van evangelische organisaties die vroeger katholiek zijn geweest. En in allebei die gebouwen was er iets niet aan de hand, of wel aan de hand, ja, niet, gewoon niet in orde. In het ene gebouw zegden de broeders, het is oké zo. In het andere gebouw zag je niks verder, maar ze wisten, hier is iets niet oké. Nou, die broeders waren aan het zoeken, hoe moeten we dit gebouw nu zo inrichten en de dingen wegdoen die van een verkeerd evangelie getuigen. Er is maar één goede herder en er is maar één Heer Jezus, gestorven, begraven, opgestaan, direct door genade, en wiens genade aan mij wordt toevertrouwd, niet uit goede werken, maar omdat hij mij heeft gekozen van voor de grondlegging der wereld. Dat is niet de Heer Jezus van het katholicisme. Of wel? Het is niet de Heer Jezus van het katholicisme. En die waarheid, zolang wij niet in die waarheid staan en die ene ware verkondigen, ondergraven we juist de strijd die de Heer Jezus heeft hier met de farizeeërs. Want de vraag is, wie is hij? En is hij in staat om te redden? Is hij van God gezonden? Is in hem bron van levend water? Is in hem brood des levens? Is in hem het vermogen, zodat als je bij hem bent, niemand je kan roven? Mijn Heer Jezus is deze Heer Jezus. En er is geen andere. En elke andere is een afgod. Hij is uniek en exclusief en de enige goede ware die in staat is om. Mijn herder die leidt door voor te gaan aan rustige wateren. Mijn herder heeft de bronnen van levend water en hij heeft de grazige weide. Oh, dan moeten we naar Psalm 23. De Heere is mijn herder, zegt David. En dat mijn is niet zomaar een soort eigendomsrecht van hij is van mij, maar het is mijn herder. Hij is mijn herder. Ik ken mijn herder. Het is intimiteit. Het is leven met, het is kennen. De Heere is mijn herder. Ik kijk achterom in mijn leven en ik zie zijn hand. Ik zie hem voorzien. En hij is bij mij, alle dagen. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Niets. Er zijn zoveel dingen waarvan ik denk, Heere, wilt u alstublieft dit of dat? En toch ontbreekt mij niets. Ik zou wel dingen veranderd willen zien. Maar datgene wat ik nu nodig heb, om in het koninkrijk van God te staan, en getuige te zijn van zijn naam, dat heb ik al ontvangen. Dat is er al. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Alles wat tot leven en Godvrucht strekt, heb ik door hem te kennen, zegt Petrus. Hij is de Heere die in mijn hart kijkt en die precies weet wat daar nodig is. De Heere ziet. Het doet me denken aan Hagar, die wordt weggestuurd na het conflict met Sara. En ze is in er eentje in de woestijn en eigenlijk alles is verloren. En God openbaart zich aan haar. En zij noemt de Heere God die ziet. Of kunnen zeggen, God die voorziet. Want als God ziet, dan voorziet hij ook. De Heere is mijn herder. Hij ziet. Hij ziet wie ik ben en waar ik zit en wat ik nodig heb. En hij voorziet in de dingen die ik nodig heb om op de weg te wandelen. Waartoe hij mij heeft geroepen. De Heere is mijn herder. De voorziener. Nou, dat... Die naam van God, de Heere die voorziet, die zie je ook bij Abraham terugkomen, wanneer hij met Isaac op weg is en hij zegt, de Heere zal voorzien in een lam. De Heere die voorziet. En hij voorziet inderdaad in een lam, in zijn eigen lichaam. Hij doet mij neerliggen in grazige wijze, weide, hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij weet wat ik nodig heb. En hij doet mij neerliggen. Ik viel over dat woordje doet. Ik ga niet neerliggen. Ik wil een beetje actie. En als ik ergens ga neerliggen, is het niet altijd waar hij wil dat ik neerlig. Maar hij doet mij neerliggen. Niet gedwongen, want het is de vijand, het is de dief die rooft, die opjaagt. Maar de Heere herder. De Heere zijn herderschap is een zachtjes leidend herderschap. Hij doet mij neerliggen. In grazige weide. De Heere is mijn herder. En daar is het rustig. En daar is het vrede. Het deed me denken aan Gideon die in Richteren 6 vers 24 de Heere mijn vrede noemt. Ja, dat is te midden van de oorlog en de oproep dat hij zijn volk zal moeten redden. En hij heeft de Heere gezien en de conclusie is dan meestal kopje kleiner gemaakt. Maar te midden van de oorlog en te midden van de strijd komt de Heere met zijn vrede. De Heere is mijn herder en hij leidt mij aan rustige wateren. En hij verkwikt mijn ziel. Dat doet me denken aan de Heere die geneest in Exodus 15 vers 26. Het bittere water wordt zoet gemaakt en het volk komt tot herstel. En er staat bij, de Heere, mijn heelmeester. Hij geneest mijn ziel van binnen wanneer ik van hem drink en eet. Hij leidt me in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. De Heere onze gerechtigheid, Jeremia 23, vers 6. En hij leidt hem in het spoor. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Mijn paden zijn niet altijd recht en ik zoek. Maar het enige wat ik moet doen is hem kennen in mijn wegen. En dan maakt hij recht. Dan leidt hij mij in de rechte sporen, de sporen van zijn gerechtigheid, want hij is mijn gerechtigheid. En dan ga ik door een dal vol van de schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. En er is nogal wat dood. Maar al ga je door dat dal, meer dan zijn schaduw kan je niet raken. Weet je, als de dood jezelf raakt, dan is het gedaan, hè? Maar hij is bij mij. En meer dan de schaduw van de dood kan mij niet raken. In de NBG-vertaling staat het dal van diepe duisternis. De vijand kan overal zitten. Je ziet hem niet komen, want het is gewoon te donker om te weten waar hij vandaan komt. Maar er vallen er wel 10.000 aan je rechterzijde. En tot u zal dat niet genaken, zegt de psalm. Het is slechts de schaduw van de dood. Ik hoef niet bang te zijn. Weet je, in de wereld zijn er miljoenen, miljarden mensen die elke dag overleven en die geen christen zijn. Maar ze gaan wel doorheen echtscheidingen en ze gaan wel doorheen hongersnood en oorlog en ze gaan wel doorheen kanker en ze gaan wel doorheen verschrikkelijke dingen. En ze overleven het. Nou, van sommige dingen gaan ze dood. Maar ze staan wel in het leven, zonder God. En dan zitten wij te zeuren. Over 1000 dingen. Waarvan we denken, Heer, waarom doet u er niks aan? En vaak zegt hij, ga er maar doorheen. Ik leid je wel. Ik weet precies wat er gebeurt. Ik ben bij je. En juist op dat punt dat het licht uit is, wil ik jouw licht zijn. Behoed je ervoor om je eigen licht te ontsteken. En dat is spontaan, hè? Je probeert hemel en aarde te verzetten om die dingen tot stand te brengen waarvan je denkt dat moet gebeuren, maar vaak verzet je meer de aarde dan de hemel. De hemel verzet je, nou misschien kan je die niet verzetten, maar bij wijze van spreken, de hemel verzet je op je knieën, in je machteloosheid. Wanneer je weet dat zijn genade je genoeg is. Dan hoef je niet bang te zijn. Dan kom je binnen bij hem die zegt, ik ben met je alle dagen. Dan kom je binnen in de stad David, die noemt, de Heere is daar. Nou, die stad moet nog komen. Maar dat is waar we komen. Maar de Heere zelf is. En zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij. Hij treedt krachtig op tegen de vijand. En hij is een God van vertroosting. Hij is El Shaddai, almachtig God. En al staat de vijand voor de deur, ik vrees geen kwaad, want gij zit bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En voor mijn tegenstanders richt hij een tafel voor mij aan. Jehovah Nissi, de Heer is mijn banier. Hij is de vlag waaronder ik sta en wandel. Hij is degene die mijn leven overschaduwt. Met zijn schaduw. Met zijn vlag. En hij nodigt mij uit aan zijn tafel en mijn hoofd wordt gezalfd met olie en mijn beker vloeit over. Hij is het die mij heiligt. De Heere die heiligt. Dat is weer een naam van God. En niemand kan mij roven uit zijn hand, want ik zal in het huis des Heeren verblijven tot in de lengte van dagen. Eigenlijk is de slotvraag die ik vind dan in Psalm 73 voor mij. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Weet je, als ik in die zekerheid sta en die waarheid beleef en hem ken in die dingen, dan mag er gebeuren wat er gebeurt. Dan weet ik ook dat het volgende gesprek wat ik met iemand heb, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet vaak niet wat ik moet zeggen. Ik weet zelfs niet wat ik moet zeggen als ik hier vooraan sta. Nou, ik heb al dingen op papier gezet. Maar meestal is het zo, dat zei ik net tegen een broeder, als ik mij aan mijn papier houd, dan gaat het meestal niet goed. dan heb ik mij in een frame gezet waar ik houvast probeer aan te houden. Maar ik wil eigenlijk dat de Heere spreekt en dat ik dingen laat komen waarvan ik weet dat is wat de Geest deze morgen tot de broeders wil zeggen. En dat is adembenemend. Dat is ook gevaarlijk. Dus voor mij is dat gevaarlijk. Voor jullie ook wel, maar in de eerste plaats voor mij. Want het is wel namens de Heere dat we bij elkaar zijn. Hij voorziet in alles wat ik nodig heb. En hij komt niet om te stelen, te slachten en te verdelgen. Hij komt om mij te beschermen en binnen te brengen in zijn veiligheid. En zijn karakter is die van hem die voorziet. Hij heeft een band met mij. Hij is geen huurling die het in de steek laat zodra er iets gebeurt. Hij is geen rover. Hij is degene die om mij heen staat. En ben ik dan herder of huurling? Op welke wijze ben ik betrokken bij de gemeente? En tot slot, hij investeert zijn leven in mij. Dat heb ik eigenlijk al genoemd. Omdat hij de deur is, is het ook zijn lichaam die de ingang en de uitgang bewaart. Maar ik vind het hier zo krachtig gezegd, in vers 18 van Johannes. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Wie heeft de Heer Jezus vermoord? Het antwoord is? Het antwoord is niemand. 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 Nou, de Joden hebben hem gekruisigd. Maar hoe is dat kunnen gebeuren? Omdat hij het gegeven heeft. Ik leg het af uit mezelf. Het heeft God behaagd hem te verbrijzelen. En het spel van de Joden en Farizeeërs en Pilatus en ik, want je zou op wat mensen zou kunnen zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus vermoord, want dat was mijn zonde. Al dat gekronkel van mensen staat onder dat soevereine herderschap van de Vader die zijn schapen wijdt en leidt. En de Heer Jezus die als de herder is gekomen en die zegt, ik geef mijn leven. Ik ben. De grote ik ben kan niet vermoord worden. Hij geeft zijn leven uit zichzelf. Ik leg het af uit mezelf. Hij heeft zichzelf vernederd tot de dood. Aan het kruis. Op het moment dat ze hem gevangen nemen in de hof van Gethsemane. En hij wordt geïdentificeerd door Judas. En er wordt hem de vraag gesteld. Ben jij Jezus van Nazareth? Jezus van Nazareth. Dat is de menselijke kant. En hij antwoordt. Hij antwoordt. Ik ben. Nou, in onze vertaling staat, ik ben het. Dat is een goede vertaling. Maar er staat in het Grieks gewoon, ik ben. Op een andere plaats zegt de Heer Jezus, eer Abraham was, ik ben. Ik ben. En dat zijn de confronterende uitspraken waar de Heer Jezus duidelijk maakt, ik ben één met de Vader. En hij geeft zijn leven. Dat is mijn herder. Dat is mijn wijnstok, mijn brood des levens, mijn levend water, mijn licht, mijn deur, mijn goede herder, mijn opstanding, mijn leven, mijn weg, mijn waarheid. De grote ik ben is magistraal God. En leven in de tegenwoordigheid van die God, dat is adembenemend. Dat is geen wollige zaak van schaapjes, alhoewel je nog beveiligd zijn in de schaapskooi. Het is de confrontatie met de wereld die zegt, hij is een zondig mens, hij is door een demon bezeten, we willen niks met hem te maken hebben. En de schaduw van de dood slaat je in. Maar hij is daar met zijn nabijheid en zijn omgevende rechtvaardiging en zijn verzadiging. En hij zegt, ik ga met je doorheen dit dal van diepe duisternis. En als je links en rechts met één of twee handen een paar broeders mee wil nemen, alsjeblieft. Dan kan ik daar ook omheen staan. En dat bewustzijn willen we graag deze dag wakker maken. Dat je hem zoekt voor de verzadiging van jouw ziel, maar beseft dat er mensen zijn die diezelfde verzadiging ook nodig hebben. En dat we geroepen zijn om elkaar daarin mee te nemen. Als herders voor en van elkaar. Zodat de grote ik ben zich kan openbaren in onze gemeente, meer en meer. Niet door allerlei marketingtechnieken, en niet door allerlei administratieve en technische organisatorische dingen, en er moet wel wat georganiseerd worden, we hebben deze dag ook georganiseerd, maar ik ben zo bereid om de hele inhoud van deze dag de vuilbak in te gooien. Als de geest van God en het woord van God ergens anders toeleidt, dan moeten we dat gewoon doen. Ik weet zelfs niet hoe lang ik aan het spreken ben. Ik ga gewoon door, maar ik moet wel een beetje opletten, want Johan heeft ook nog wat te zeggen. Er zijn een paar andere sprekers vandaag. Nou, die balans tussen wandelen met datgene wat God mij toevertrouwt en met mijn geheiligd gezond verstand bezig zijn en langs de andere kant de Heere door zijn woord en door zijn geest heeft wegen voor mij die ik niet kan bedenken en die veel hoger zijn dan wat er ooit in mijn hart op kan komen. En die wil ik kennen. Ik ben niet tevreden met wat ik kan bedenken. Ik ben niet tevreden met wat ik kan bedenken. Jij mag niet tevreden zijn met wat je kan bedenken. En wat je niet kan bedenken, wil God geven langs de weg van verbrokenheid. Zoals zijn lichaam is verbroken. En de weg van openbaring door zijn geest, zodat je wandelt in hem die magistraal onze God is. Amen. Laat ons bidden. Niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam geef eer om uw goede tierenheid, om uw trouw. Heer, het staat gebeiteld in dit gebouw, maar we willen ook bidden, Heer, dat u het wil beitelen in onze harten. Dat u levend wil maken. Dat u wilt wijden en leiden aan waterbronnen. Dat u ons wilt verzadigen met uw levende brood. En dat overvloed ons deel mag zijn. Heer, niet de overvloed waar de wereld naar jaagt, maar de overvloed die komt van u. In het kennen van u, in het een zijn met u, in de omgang met de Vader, zodat we niet geroofd kunnen worden uit zijn hand en zijn stem verstaan en daarin wandelen. En ons vasthouden, of beter, er ons van bewust zijn dat u het bent die ons vasthoudt. U bent een goede herder. U bent bekwaam om te redden. U bent bekwaam om ons te beveiligen. U bent bekwaam om de dood van ons weg te houden. U bent bekwaam om alles te geven wat nodig is tot leven en godsvrucht. U bent de grote, ik ben. En ik wil u bidden, Heer, voor ieder die hier zit, dat u het bewustzijn van wie u bent, uw heerlijke naam, mag vermeerderen vandaag. Tot verzadiging van elke ziel. En met een verlangen om wat ontvangen is ook met anderen te delen. Nou, misschien is er tijdens mijn toespraak iets opgevallen bij je, of iets wat God in je hart heeft wakker gemaakt. Kom er even mee bij hem. En laat je door zijn geest leiden om te weten wat het voor je betekent. Of je er eventueel actie moet op ondernemen. Onze God is een sprekend God. En hij wil je hart openen voor iets van hemzelf vandaag. Wees je bewust dat je zit in zijn tegenwoordigheid en dat zijn hart naar je uitgaat en jou helpt om jouw hart naar hem te doen uitgaan. En ook door het zingen van liederen kunnen we dat bevestigen en verklaren. Blijf in die houding van gebed en aanbidding, ook terwijl we de liederen zingen. Omdat God een weg mag banen om meer en meer in jouw hart binnen te komen.